Goedemorgen allemaal broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten hier in de kerk of thuis via de livestream. Allen hartelijk welkom in deze kerkdienst. In deze dienst vieren we met elkaar het heilig avondmaal. De maaltijd waarin onze Heere Jezus, Heer Christus, Jezus Christus zich aan ons geeft in brood en wijn. Van harte nodigen we aan deze maaltijd uit iedereen die Jezus Christus van harte lief heeft en in eigen gemeente is toegelaten door geloofsbelijdenis. En deze dienst zal worden geleid door onze eigen predikant, dominee Jan Rozemuller. Dan is door de gemeente verkozen en door de kerkenraad benoemd voor ouderling broeder Johan Penninga. En de bevestiging zal plaatsvinden op de volente 15 januari van het jaar 2023 in de morgendienst. Dinsdagavond 6 december is er een inloopavond over het besluit van de kerkenraad omtrent de middagdiensten. Broeders en zusters die hier vragen over hebben of een en ander graag toegelicht willen hebben, zijn van harte welkom. Dit kan vanaf 7:15 s'avonds. Vanmiddag is er een regiodienst in Grijpskerk en de voorganger is dominee Pieter Kars van de Kamp. En die vangt aan om 2:30. Dan de collecte met een kleine toelichting. De collecte is vanmorgen voor Stichting Het Overweeghuis in Groningen. Hier kunnen prostituees terecht die na willen denken over hun leven en wellicht te stoppen. Deze vrouwen hebben vaak een hard en heftig leven. Vandaar dat deze collecte vanmorgen voor hun bestemd is. Dat waren de mededelingen. De kerkraad wenst u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Ja, tweede adventszondag. De ene adventskaars brandt al. Vorige week aangestoken. De tweede zal worden aangestoken. En graag wil ik Tycho en Femke daarvoor de gelegenheid geven. Kom hier naar voren.
Als het donker is om ons heen, als het in onszelf al nacht lijkt, als de wereld in brand lijkt te staan en onzekerheid ons in de greep heeft.
Weet dan, God is licht. In hem is geen spoor van duisternis. Hij is de eerste en de laatste. Hij is, hij was en hij komt.
Geweldig gedaan, dankjewel. Ja, en over God die het eerste woord heeft, zoals we net hoorden, zullen we nu gaan zingen. Liedboek 513 vers 2 en naar votum en zegengroet zingen we ook vers 3. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is, eeuwig trouw is, nooit loslaat waar hij aan is begonnen. Voor u en voor jou is er genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We zullen gaan luisteren naar de goede geboden van onze God. En laten we daarna gaan zingen opwekking 520, Wees mijn verlangen.
De 10 geboden, kort en krachtig. In Christus spreekt God je aan. Ik ben de Heer, je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Ga niet naar een ander. Ik heb je lief. Eer mij niet op jouw manier. Mijn manier geeft vrijheid. Misbruik mijn naam niet. Mijn naam redt jouw leven. Gebruik mijn dag goed. Dit is de dag van ons samen. Respecteer je vader en moeder. Door hen leer je mij kennen. Kom niet aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook. Bewaar het geheim van man en vrouw. Ik maak een één in mij. Neem niet wat van een ander is. Ik zorg toch voor je. Wees trouw in wat je zegt. Mijn woorden zijn ook betrouwbaar. Wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart.
Ja, we zullen gaan bidden en in het bijzonder bidden voor zuster Jo Bonenvaas van der Veen. Haar zoon is overleden na een periode van ziekte, zo'n 3 maanden is hij ziek geweest. Hij is overleden en ja, we zullen voor zuster Bonenvaas en haar familie samen gaan bidden. Laten wij bidden. Heer onze God, trouwe Vader, dank u wel dat u ons samenbrengt hier in de kerk. Of ook, dank u wel dat via internet sommigen de dienst mogen meebeleven, nu of later. Dank u wel dat u ons wilt voeden weer met uw woord. Als uw woord klinkt, dan geloven we dat de Heilige Geest daarin meekomt. En zo willen we u bidden, versterkt u ons geloof. Ook wanneer we het avondmaal vieren samen, de maaltijd van de Heer Jezus. We leven in adventstijd, een tijd van verwachting. En zo verwachten we ook dat u in het avondmaal ook naar ons toekomt en ons geloof versterkt. We bidden u, Heere God, wilt u onze zonden weer wegdoen? We belijden het u. Er waren dingen niet goed de afgelopen week. Wat dat betreft is het helemaal niet zo logisch dat we hier zijn en avondmaal vieren. Maar dank u wel dat we om vergeving mogen bidden. En dat doen we nu ook weer. Wilt u het allemaal weer wegdoen? En we danken u voor het grote geschenk van de vergeving door Christus. We bidden u voor zuster Jo Bonenvaas. Haar zoon is overleden na een periode van ziekte. Verdrietig voor haar, dat nu alweer een kind haar voorgaat in het sterven. En we bidden u, wilt u deze zuster troosten met uw beloften? Beloften die gaan over eeuwig leven voor ieder die gelooft. Heere God, wees deze zuster nabij. Geef haar kracht door het geloof. Wees ook bij de overige familie die ook verdriet hebben om het overlijden van broer, zwager, oom. We bidden ook voor de kinderen, zijn kinderen. Heer wil hen geven wat zij nodig hebben. We bidden ook voor Bram en Adrie, oud gemeenteleden van ons, die hun broer en zwager moeten missen. Wees hen nabij. En we bidden u, wees bij ieder die verdriet heeft omdat geliefden zijn gestorven. Heere God, geef ons samen een goede dienst. Wil ons bemoedigen door uw geest en verhoort u ons in Jezus' naam. Amen. De kinderen van Vonkel mogen er naartoe gaan. Veel plezier met elkaar. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen over Rahab. Rahab is een van de 4 vrouwen die genoemd worden in het geslachtsregister van Matteüs 1. Matteüs begint het verhaal over de Heer Jezus met het geslachtsregister. 4 vrouwen komen daarin voor en 1 daarvan is Rahab. En over Rahab gaan we lezen uit Jozua 2. We lezen vers 1 tot 24 en daarna zingen we Psalm 105, vers 5 en 21.
Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim 2 spionnen op uit. Hij gaf hen de opdracht: verken het hele gebied, maar vooral Jericho. De mannen vertrokken. Toen ze in Jericho waren gekomen, vonden ze onderdak bij een hoer, Rahab genaamd, bij wie ze wilden overnachten. Maar toen de koning van Jericho hoorde dat die nacht spionnen van Israël waren gekomen, liet hij Rahab het volgende bevel geven. Lever ze uit, die mannen die bij je zijn, want ze zijn hier gekomen om te spioneren. Maar Rahab, die de 2 mannen verborgen had, zei: die mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou worden gesloten. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Ga ze snel achterna, dan halten ze nog in. Rahab, die de mannen naar het dak had gebracht en ze daar verborgen had onder bundels vlas. Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting van de Jordaan naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad hadden verlaten, werd de poort gesloten. Rahab ging naar het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. Ik weet, zei ze tegen hen, dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie. Want we hebben gehoord dat de Heer de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken en dat jullie Sihon en Og, de twee koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De Heer jullie God is immers een God die macht heeft op de hemel en op aarde. Zweer we dan bij de Heer dat jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Zweer het me, geef me de zekerheid dat jullie mijn vader en mijn moeder, mijn broers en mijn zusters en hun kinderen zullen sparen. Red ons van de dood. De mannen antwoordden haar, we staan voor jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet zullen verraden. Wanneer de Heer ons land heeft gegeven, zullen we onze belofte nakomen. Rahab woonde in een huis in de stadsmuur. Ze liet de spionnen langs een touw door het venster naar beneden zakken. Probeer in de bergen te komen, zei ze, anders vinden de achtervolgers jullie. Houd je daar 3 dagen schuil, totdat ze teruggekomen zijn, ga daarna pas weg. De mannen zeiden, wij zijn niet in alle gevallen gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren, want wanneer we dit land binnentrekken, moet je het rode koord aan het venster binden, waardoor je ons hebt laten zakken. Zorg er dan voor dat je vader, je moeder, je broers en je hele verdere familie bij je in huis zijn. Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schuldig aan zijn dood. In dat geval zijn we niet gebonden aan onze eed. Maar wordt er ook maar iemand kwaad gedaan die binnenblijft, dan zijn wij schuldig. En wij zijn ook niet gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren als je onze plannen verraadt. Rahab stemde hiermee in en liet de mannen gaan. Ze bond het rode koord aan het venster. De mannen gingen de bergen in en bleven daar 3 dagen totdat de achtervolgers waren teruggekeerd. Ze hadden overal gezocht, maar niemand gevonden. Toen kwamen de twee mannen de bergen uit, staken de Jordaan over en meldden zich bij Jozua, de zoon van Nun, aan wie ze alles vertelden wat hun overkomen was. Ze zeiden, de Heer heeft ons het hele land in handen gegeven. De inwoners zijn doodsbang voor ons.
Ja, de meeste mensen die nog hier zijn, zijn weer naar binnen, denk ik. Er zijn wat mensen naar huis gegaan. Ik denk ook door de schrik naar huis gegaan. Zoals jullie hebben gezien is... Ik dacht de opa van Julian en Marijn Ritmeester net niet goed geworden. Er is een ambulance gebeld en hij wordt meegenomen naar het ziekenhuis. Maar ik begreep dat hij eigenlijk wel bij kennis is. En ja, dat het in dat opzicht lijkt mee te vallen. Dat hij een flauwte heeft gehad. Het lijkt me goed wel dat we nu ook samen vooral voor hem gaan bidden. En dat we daarna ook verder gaan met de dienst. Maar zullen we eerst samen bidden. Ja, laten we bidden samen. Heere God, onze Vader. Ja, dat was heel erg schrikken wat er net is gebeurd. Dat de vader of schoonvader van Julian en Marijn zo plotseling onwel werd en op de grond viel. Het lijkt mee te vallen, maar we weten dat hij ook vooral in uw hand is en daarom willen we u bidden. Heer, wilt u geven dat het inderdaad goed met hem mag gaan? Wilt u het zegenen als hij wordt behandeld? Wilt u geven dat hij ook weer goed hieruit mag komen, goed mag herstellen? Heer, wilt u voor hem zorgen? Maar ook voor iedereen om hem heen, de familie, die zich ook zorgen maken, die geschrokken zijn. Het geldt voor meer mensen hier in de kerk of mensen die inmiddels naar huis zijn gegaan. Ja, dat het schrikken is dat het gebeurt. En wil u vragen, wilt u ons allemaal daarin helpen en de rust geven die wij nodig hebben. We zullen weer verder proberen te gaan met de dienst. We mogen luisteren naar uw woord of naar de uitleg van uw woord. We mogen het avondmaal vieren. Geef dat de verlossing van de Heer Jezus ook nu naar ons toe mag komen, bij ons binnen mag komen. Geef ons daarvoor uw geest. Heer, zegen ons. Zegen vooral ook de broeder die nu behandeld wordt, naar het ziekenhuis gaat. Heer, wees ons nabij. In Jezus' naam. Amen. Als ik het goed zie, zijn wij toe aan de preek. Het is eventjes een overgang om nu met de preek bezig te gaan, maar denk ik wel het beste wat we op dit moment kunnen doen. Dus ik zal proberen de preek te houden die gaat over Rahab. Ik zei net al voor de schriftlezing, Rahab is een van de mensen die genoemd wordt in dat geslachtsregister, die stamboom van de Heere Jezus, een van de vier vrouwen. Vorige week stonden we stil bij Bathseba, ook een van de vrouwen die daar wordt genoemd. En vandaag dus bij Rahab. En zij was een hoer, een prostituee uit Jericho. Misschien dat je in de eerste opwelling zou zeggen van, waarom kiest God nou een prostituee uit om zo'n belangrijke plek in te nemen in dat geslachtsregister. Zij was onderdeel van de stad Jericho. De stad Jericho die niet voor niets later helemaal ondersteboven werd gekeerd. En daar kwamen ook al die mensen bij om. En dat was omdat de zonde van die stad ten hemel schreiend was. Je kan het vergelijken met Sodom en Gomorra. Een en al egoïsme en verwildering. En je zou zeggen van, nou, daar was zij een onderdeel van. Het bijzondere is alleen dat deze prostituee Rahab niet wordt vernietigd met de rest. Maar wordt gered door God. Wordt gebruikt door God. Zij wordt niet vastgepind op haar hoer zijn. En daarin zien we iets van de stijl van de Heere Jezus. Die mensen niet vastpint op een zondig verleden bijvoorbeeld. Hij is niet gekomen om voorbeeldige, hele goede mensen te redden, maar hij is gekomen om zondaars te redden. Dat zie je ook bij Rahab. Ze helpt die twee spionnen. En Jozua heeft die twee spionnen erop uitgestuurd om het land te verkennen. En dan staat er, heel apart eigenlijk, heeft ze in het geheim erop uitgestuurd. Dus die twee spionnen zijn op missie gegaan, maar het volk is niks verteld. Terwijl dat de eerste keer wel was gebeurd, hè? Zo'n 40 jaar daarvoor werden er 12 spionnen op uitgestuurd en dat werd gedeeld met het volk. En Jozua heeft waarschijnlijk gedacht van ja, maar dat ga ik nu niet doen. Want stel je voor, straks komen die twee terug en die zeggen weer van ja, een hele sterke stad met grote muren en sterke mannen. Dan worden de mensen weer bang. Net als toen. Dat moeten we niet hebben. Dus hij houdt het eerst maar een beetje geheim. En die mannen gaan op weg. Gaan Jericho binnen. Gevaarlijk actie is dat. Want er heerst een gespannen sfeer in Jericho. Want die hebben dan natuurlijk gezien dat daar dat volk Israël gelegerd ligt. En die verwachten, ja, en die gaan ons op een gegeven moment aanvallen. Dus het is heel gespannen en gevaarlijk voor die spionnen om daar dan doorheen te lopen, daar door Jericho. En daarom zoeken die twee mannen een plek waar ze niet in de gaten lopen. En ze vinden zo'n plek in een herberg in de stadsmuur. De werkplek van die prostituee. Het lijkt best wel een goede verstopplek. Daar zullen ze die twee niet zo gauw zoeken. Maar toch, er is iemand, of er zijn meerdere, die hebben er toch lucht van gekregen. En die vertellen daardoor. En zo komt het ook de burgemeester van Jericho ter oren dat er twee Israëlitische mannen daar rondlopen. En die stuurt natuurlijk meteen zijn manschappen erop af om die twee in te rekenen. En dan kiest Rahab partij voor die spionnen. En die verstopt ze op het dak van haar herberg onder een bundel vlas. En de soldaten die bij haar aan de deur komen, die leidt ze op een dwaalspoor. En ze zegt van, ja, die twee, ja, die zijn hier wel geweest, maar die zijn die kant op gevlucht. Ga er maar snel achteraan, want anders zijn ze jullie te snel af. En zo helpt ze die Israëlitische spionnen. En je kan je afvragen waarom Rahab dit altijd eigenlijk doet. En ze helpt mannen van een vijandig volk. Ze pleegt landverraad. Apart. Waarom? In eerste instantie doet ze dat uit angst. Ze is doodsbang voor die Israëlitische mensen en hun soldaten. En het gaat ook in dit stukje heel vaak over de angst van de Israëlieten, van de Canaanieten. Vers 9. We zijn doodsbang voor jullie. De inwoners van dit land sidderen. Vers 11. De angst sloeg hen om het hart. Ze werden wanhopig. En later vers 13, spaar mijn familie, red ze van de dood. Dat soort wanhoop kunnen wij ons misschien niet zo goed voorstellen. Ik dacht, misschien is het een beetje te vergelijken met wat sommige mensen in Oekraïnse steden ervaren. Steden die steeds maar worden gebombardeerd door de Russen. Hè? Bijvoorbeeld Kherson. Als je daar woont, kan ik me voorstellen dat je een soort permanente angst in je lijf hebt voor die bommen die steeds maar vallen. Hoe dan ook, de mensen in Jericho en Canaan zijn in de greep van een wanhopige angst. En ze vrezen dat ze zelf binnenkort dood zullen zijn, gedood door Israëlitische soldaten. Dat soort doodsangst maken wij in Nederland, in Oldenhoven en omstreken niet mee, toch? En wij moeten ook niet uit angst in God geloven. We kunnen ons misschien wel aan de hand hiervan afvragen van, hebben wij ons geloof soms ook niet heel ongevaarlijk en zoetsappig gemaakt? In de Bijbel wordt gesproken dat ook de Heer Jezus een keer komt om te oordelen, hè, zoals over Jericho destijds het oordeel werd geveld. En dat houdt in ieder geval in, als de Heer Jezus komt, dat hij al het kwaad zal wegdoen. Er wordt afgerekend met het kwaad. Aan het rijk van de duisternis komt definitief een eind op de dag van het oordeel. En daar moeten wij niet bang voor zijn, maar we moeten wel de keus maken om te horen bij dat rijk van de Heer Jezus, die de overwinning op het kwaad zal behalen. Er wordt een keus van ons gevraagd. Rahab maakt haar keus. Ze wil horen bij het volk van God. In zekere zin was het landverraad. En toch was het de goede keus. De keus voor de goede God die zich keert tegen onrecht, kwaad, geweld. Dat geloof van Rahab was niet een passief geloof. Het was een geloof met daden. Ze deed er wat mee. Ze bood de spionnen een schuilplaats. Ze hielp ze later ontsnappen. Dus het was een actief geloof met daden. Vandaar dat Jacobus later zegt over Rahab: werd niet ook Rahab de hoer rechtvaardig verklaard om wat ze deed toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Het was een geloof met daden. Even weer reflecteren voor ons. Hoe is dat voor jou? Hoe is dat voor mij? Blijkt jouw geloof ook uit daden? Of is het alleen maar een kwestie van woorden? En maak je keuzes vanuit het geloof? Leef je keuzes vanuit het geloof? Blijkt uit jouw keuzes dat je je zekerheid bij God zoekt? Of zoek je je zekerheid in de zekerheid voor de toekomst in geld of carrière of familie of andere mensen? Een echt geloof komt uit in wat je doet, blijft niet steken in mooie woorden. Rahab maakt de goede keus, handelt er ook naar, en ze ontpopt zich hier ook als een profetes. Het geloof van deze vrouw is groot. Dat is bijzonder. Want ze leeft daar in het heidendom als prostituee. En ja, is dat een omgeving waarin je heel snel tot groot geloof komt? We weten niet hoe vrijwillig het allemaal was, wat ze deed, dat werk als prostituee. In onze tijd weten we wel dat het vaak helemaal niet zo vrijwillig is, dat mensen of gedwongen worden of zich gedwongen voelen om dat werk te doen. Hoe dat ook is bij Rahab, het leek niet zo'n goede voedingsbodem voor het geloof. En anderzijds, misschien toch ook wel. Als je zo vastzit in zo'n wereld waar je niet in wil zitten, als je daardoor kapot gaat, dan verlang je misschien ook wel naar bevrijding. Is het ook wel een goede voedingsbodem voor geloof? In ieder geval, zij wilde bevrijd worden en zocht die bevrijding bij de God van Israël. Ze brengt haar geloof onder woorden tegenover die spionnen. Als ze zegt: oh, maar de Heere heeft jullie dit land al gegeven. En de mensen hier die zijn doodsbang voor jullie, ze sidderen. Want ze hebben gehoord wat die God van jullie allemaal heeft gedaan. Dat hij jullie door de Rietzee heeft geleid en dat hij koning Och en Sigon voor jullie heeft verslagen. Jullie God heeft macht in hemel en op aarde. Zo belijdt Rahab haar geloof. Ze heeft een groot geloof, getuigd van de macht van God. En zet dat eens af tegenover de vrees voor Jozua dat het geloof voor de Israëlieten niet groot genoeg zal zijn. Want in het geheim moeten de spionnen uitgestuurd worden en weer laten rapport uitbrengen. Want het is maar de vraag of het geloof van de Israëlieten groot genoeg is als er een moeilijke boodschap komt. Deze vrouw heeft een overvloed van geloof. Je kan zeggen, in haar hart is zij een echte Israëlitische. Omdat ze zonder voorbehoud vertrouwt op de Heer. De Heer Jezus zou hebben gezegd over deze vrouw: zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet gevonden. En het roept bij mij dan weer de vraag op: hoe groot is mijn geloof in Gods beloften? God heeft ons van alles beloofd. Hij heeft ons beloofd dat hij bij ons is, dat de Heer Jezus weer terugkomt, dat zijn koninkrijk nu al begint door te breken en eens volmaakt zal doorbreken. Hij heeft ons nog veel en veel meer beloofd. Hoe sterk is mijn geloof in Gods beloften? Niet altijd is mijn geloof zo sterk als dat van deze vrouw. En wat ik dan zo mooi vind in deze geschiedenis, dat is dat deze vrouw met haar geloof het geloof van anderen ook weer op gang brengt, zeg maar. Kijk maar wat er gebeurt. Die twee spionnen zijn dan bij die vrouw geweest en die zijn ontsnapt uit de stad en die komen dan bij Jozua. En als ze dan bij Jozua komen, dan zeggen ze: de Heer heeft ons dit land in handen gegeven en de inwoners die sidderen voor ons. Dus er is ineens bij die spionnen geen enkele twijfel of ze gaan inderdaad dit land in bezit nemen met Gods hulp. En waar komt dat vaste geloof bij die spionnen vandaan? Zijn die muren van Jericho ineens niet meer zo dik? Wonen er in dat land geen grote sterke mannen meer? Ja, natuurlijk wel. Maar het is door het sterke getuigenis van deze vrouw, die getuigt over de kracht van de Heer, dat die spionnen het ook weer helemaal zien zitten. En dat heeft vervolgens een weerslag weer gehad op het hele volk, die ook moed vindt en ook weer geloof zal hebben gekregen. En zo kan het bij ons ook gaan. Ons geloof is van iedereen ook niet altijd even sterk. En soms kunnen er omstandigheden zijn die het ook echt moeilijk maken om echt te vertrouwen op de Heere God. En dan kan het mooi zijn als er bij anderen wel een groot vertrouwen ook weer is. Dat je dat ziet, dat je dat hoort van iemand anders, dat vertrouwen. Dan mag op een bepaalde manier het zo zijn dat jij je daar ook weer door gedragen voelt. Dat je daarin je mag laten meenemen als je eigen vertrouwen niet zo groot is. Soms mogen we ook wel wat meeliften op het geloof van de gemeenschap, zeg maar. En je daaraan optrekken, ja, om daardoor ook zelf weer meer vertrouwen te vinden. We mogen elkaar daarin meenemen. Rahab is doodsbang, hebben we gezien. Ze weet, Israëls God zal de overwinning geven aan zijn volk. En zij zelf klampt zich ook vast aan die God, zoekt haar redding bij die God. En daarom helpt ze die mannen en laat ze haar hart spreken en zegt ze, ja, ik geloof in jullie God, de God van Israël, en ik hoop ook dat die God mij redt. Mij en mijn familie. En dat gebeurt. Ze wordt gered, de familie wordt gered. En daarin speelt dat rode koord een belangrijke rol. De spionnen zijn via dat koord uit haar huis langs de muur naar beneden gezakt en zo gevlucht. En dat rode koord dat moet blijven hangen. En dan zal het stuk muur waar haar huis op staat, dat zal gespaard blijven als de rest van de stad zal instorten. En dat rode koord, dat doet mij denken aan dat bloed dat in Egypte door de Israëlieten aan de deurposten moest worden gestreken. En achter dat bloed was je veilig. En achter dat rode koord was Rahab en haar familie, die waren daar veilig. En wij mogen vandaag zeggen, achter brood en wijn, als tekenen van het lichaam en bloed van de Heer Jezus, zijn wij veilig. Veilig, daarachter schuilen wij. Wij schuilen achter Christus. Rahab wordt gered. En later wordt ze een Israëlitische en ze trouwt met een Israëlitische man. En uit haar nageslacht wordt de Heere Jezus geboren. Rahab is een van de oud-testamentische moeders van Jezus. En ze krijgt een ereplaats in zijn stamboom. En daar mogen we dit van meenemen. Wat je afkomst ook is, hoe bond je het misschien hebt gemaakt in het verleden, wat jouw verleden ook is, je mag erbij horen, bij het volk van God. Aan de boom van Gods volk is plaats voor kapotte, gebarsten kerstballen, zeg maar. Er is plaats voor u en voor jou en voor mij. In de stamboom en bij het volk van God, dankzij de Heer Jezus. Aan de tafel van de Heer is plaats voor u, voor jou, voor mij. Amen. En laten we met elkaar nu zingen gezang 189, vers 1, 2 en 5.
Thank you.
Ja, we zullen met elkaar het avondmaal vieren. Eerst zal ik nog iets over het avondmaal, de betekenis van het avondmaal zeggen vanuit het formulier. Daarna zullen wij het vieren. Dat zal een gaande viering zijn, zoals we sinds de coronatijd eigenlijk een beetje gewend zijn. Daar is het brood, daar is ook een schaal met glutenvrij brood voor degenen die dat moeten hebben. Nou, daar is dan de wijn of het druivensap. Ja, en we zijn hier bij elkaar om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. Laten we eerst luisteren hoe de instelling van het avondmaal wordt beschreven in het evangelie. Daar staat, toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, gaf de leerlingen ervan met de woorden, neem eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit, gaf hun de beker met de woorden, drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. We gedenken dat Jezus onze Heer aan het kruis zijn lichaam en bloed heeft gegeven, voor de zijnen, voor ons. In zijn grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, opdat wij in het nieuwe leven zouden delen en de dood geen macht over ons zou hebben. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van onze Heer. Het vervult ons met schaamte over onze zonde, maar het vervult ons ook met dankbaarheid dat zijn liefde alles goed maakt. We beleven aan deze tafel de vreugdevolle eenheid met Christus en ook met elkaar. Door samen aan Christus tafel te eten en te drinken, willen we elkaar ook dienen in het dagelijks leven. En verder laat het avondmaal ons denken aan de terugkeer van onze Heer, waar we naar uitzien. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks dan zal onze Heer met ons wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet onverschillig en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een eind zijn gekomen. En Hij zal over alles en allen regeren. Zullen we bidden? God onze Vader, we danken u voor het geschenk van het avondmaal, de maaltijd van de Heer Jezus. En we prijzen u om de liefde van Jezus Christus, die zijn leven gaf voor ons. We erkennen onze schuld en danken u ervoor dat u onze zonden vergeeft, dat we zo mogen schuilen achter Christus, zoals destijds Rahab als het ware mocht schuilen achter het rode koord. We bidden u, zend ons de Heilige Geest, zodat we gevoed worden met Jezus Christus zelf, die het brood uit de hemel is. En we kijken uit naar de terugkeer van onze Heer, naar de bruiloft van het Lam. Bemoedig ons met dat vooruitzicht. Bemoedig ons daarmee als we in dit leven moeite, schuld en gebrokenheid, verdriet ervaren. Heere God, verhoort u ons in Jezus' naam. Amen. Ja, de tafel zal worden klaargemaakt en we zingen nu met elkaar gezang 182, vers 1, 2 en 4. Ja, het brood en de wijn zijn afbeeldingen van het lichaam en bloed van onze Heer. En laten wij onze aandacht daarom ook richten op Hem, die onze Heer is in de hemel, maar ook gastheer hier bij ons aan deze tafel. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is om al onze zonden volkomen te verzoenen. Het gaat allemaal een beetje anders dan anders vanmorgen. Want ik mag eerst nog iets zeggen over de beker. De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, die maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen eruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus is gegeven om al onze zonden volkomen te verzoenen. Zullen we met elkaar gaan danken nu? Heere God, we danken u hartelijk voor de viering van het avondmaal. U maakt ons er zeker van dat we door Jezus Christus vergeving van zonden en eeuwig leven hebben. Zoals Rahab schuilde achter het koord, mogen wij schuilen achter Christus. En we bidden u, laat ons door de Heilige Geest groeien in ons geloof. Geef ons vertrouwen, zoals we dat ook bij Rahab zagen. Geef ons geloof dat zich ook uit in daden, in liefde voor u en voor anderen. Geef ons de kracht om in ons leven te vechten tegen zonde en weerstand aan verleidingen te bieden. Laat ons uitzien naar de dag van de Heer Jezus Christus. We mogen uitzien naar kerst, maar nog meer naar de terugkomst van onze Heer. Vervul al uw beloften en geef ons geloof in die beloften. We bidden het u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Zullen we nu nog gaan zingen gezang 182 vers 5 en 6. Er wordt nu nog gecollecteerd en we zullen na de collecte gaan zingen O kom Emmanuel, liedboek 125 vers 1, 4 en 5. Ja, de Heer is nabij. Wij krijgen dan ook zijn zegen mee. En daarna zullen we naar huis gaan. Ik heb begrepen dat de ambulance er nog wel voor staat. Maar dat is denk ik niet zo'n probleem. Maar het is nog eens bevestigd dat het met de beste broeder goed gaat, dat hij stabiel is. Dus toch goed om dat nog even mee te krijgen. We ontvangen nu Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal. Amen.